tafel is gedekt, de kaarsjes zijn aan en midden op de tafel staat een enorme kalkoen, nog nastomend van de oven. De stuffing ernaast, de gravy, green beans. Bernard, heb jij de mashed potatoes?
Absoluut, en de cranberry sauce en als toetje de pumpkin pie.
Lekker, ik zal je niet vragen die door te geven, dat is wel heel ver. Maar dat betekent dat ons Thanksgiving dinner kan beginnen.
I've got plenty to be thankful for. I haven't got great big yard.
Ik heb ineens het gevoel dat ik in een dat deze podcast in zwart-wit wordt uitgezonden. Of we in een Norman Rockwell schilderij zitten. Maar in heel Amerika zitten op dit moment families bij elkaar voor Thanksgiving. Alleen is het de laatste jaar bij het kalkoen aansnijden ook de spanning te snijden. Want er zijn steeds meer onderwerpen waar je ruzie over kan krijgen aan tafel. En wij gaan natuurlijk juist die onderwerpen bespreken. Dit is aflevering 104 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma aan de Thanksgiving-tafel in Washington. Met gek genoeg een kopje koffie bij dit diner, maar dat smaakt dan wel weer uitstekend bij de pumpkin pie die Bernard heeft meegenomen.
Ik ben Bernard Hammelburg. Ik drink mijn koffie uit de prachtige beker die ik van jou heb gekregen, Jan, toen we Ja. En eerlijk gezegd, between you and me, ik vind het zo smerig, die pumpkin pie. Dus ga lekker je gang, zou ik zeggen. Jan,
okay.
We beginnen met de eerste gang van het diner. Hoe is het om terug te zijn in de Verenigde Staten na jouw heerlijke periode in Nederland? Wat heb je nu allemaal alweer meegemaakt?
Nou, het is heerlijk om weer terug te zijn, hoor. Ik moet ook wel zeggen, gek contrast met Nederland. Want het was sowieso ook heerlijk om weer terug te zijn in Nederland. Want zoals je weet, dat was 2 jaar geleden. Dus het was heel fijn om iedereen weer even te zien. Familie, vrienden, om even met jou weer in de studio te kunnen staan. Maar om eens even een voorbeeldje te geven van het gekke contrast. Ik zat gisteren hier bij een koffietent. Daar hing op de deur een bordje. Het mondkapje hoeft niet meer. De burgemeester hier heeft het mandaat beëindigd. Het is officieel niet meer nodig om overal een mondkapje te dragen. Maar we vragen het je op te houden. En dan kom je binnen en iedereen doet dat ook. En als je echt koffie drinkt, dan gaat het mondkapje even af. Maar dan meteen weer op. Heel netjes allemaal. En ik was er dit weekend in jouw stad, in New York. Daar ging het ook prima, ook al die toeristen. Het was echt weer een stuk drukker in de stad dan de vorige keer dat ik er was. Maar geen onvertogen woord. En dat verschil is, ik blijf erop terugkomen, ik weet het. Maar dat verschil met Nederland viel me toch wel weer op, hoor. Hoe groot dat dan is.
Ja, nou, we moeten ook zien hoe dat de komende weken gaat. Want het kabinet staat op het punt om strengere regels af te kondigen. Dat zul je weten. Allemaal volgen. Mm-hmm. We weten nu al dat de cafés en restaurants om 5 uur 's middags dicht gaan. We weten ook dat de scholen open blijven, gelukkig voor al die werkende ouders, want het is anders echt niet te doen. En misschien nog andere maatregelen. En die mondkapjes hier langzamerhand ook wel weer komen, want ze zijn nu gewoon weer verplicht. Ah. In elk geval in winkels. Op straat hoeft dat nog steeds niet, maar in winkels en ook in de supermarkt en zo, daar zie je ze allemaal weer met de mondkapjes op, want anders krijg je gewoon een bekeuring als je wordt gepakt. Dus Ja.
Wat mij dus een beetje toen opviel in dat weekje dat ik er was, dat ze allemaal een beetje zo om 6:30, dat het meer kinkapjes waren geworden. En dat mensen er niet zoveel zin in hadden. Maar nee, ik hoor aan jou dat daar wel een beetje iets verandert.
Nee, maar dat is nog steeds een beetje zo, hoor. Omdat, zo'n kapje werkt alleen maar als je helemaal de instructies houdt. Het moet schoon zijn. Het moet nieuw zijn. Het moet helemaal over je neus en tot onder je kin. En anders heeft het allemaal geen zin. En bijna niemand doet dat. Een van die 3 regels ontbreken dan dus. Maar goed. In elk geval, het is allemaal wel ernstiger en ernstiger dan we dachten. En ook wel het verpeste sfeer, zal ik maar zeggen. Maar goed, het is Thanksgiving. Dat is een feest in Amerika. Het is ook wel, neem ik aan, een onderwerp waar over gesproken wordt. Ook aan de Thanksgiving tafel. Kranten staan er vol over zelfhelpartikelen, hoe je het op moet lossen. Is de hele familie al gevaccineerd? Cijfers worden in Amerika ook weer wat slechter. Wat zie je? Zitten mensen daar nu? Zitten die nu gewoon in de kalkoen of zitten ze te praten over vaccins?
Ja, nee, dat is inderdaad een beetje de vraag. Wat ik wel grappig dus vind, dat valt me... laat ik even anders beginnen. Anders had je altijd zo rond verkiezingstijd, in een verkiezingsjaar, had je allemaal van die zelfhulpartikelen in de krant staan over hoe ga ik met mijn familie om die iets anders stemt dan ik. Nu zijn die zelfhulpartikelen, die staan overal en het zijn er echt nog meer dan andere jaren. Het is niet eens een verkiezingsjaar. En dat gaat allemaal over inderdaad, hoe ga je om met je niet gevaccineerde oom of juist met je wel gevaccineerde tante als je het zelf niet wil. Dus dat is echt volgens mij onderwerp nummer 1. En je noemt ook al die cijfertjes die hier ook weer wat de verkeerde kant op gaan. Het is nog niet zoals in Nederland. Er wordt hier nog niet over maatregelen gesproken. Maar er wordt wel gewaarschuwd van er zou wel eens een winterpiek kunnen komen. Tegelijkertijd kan iedereen hier al een tijdje een boostershot krijgen. Dat kan je gewoon bij de apotheek halen. Dat is heel makkelijk. En worden kinderen vanaf 5 jaar ook gevaccineerd inmiddels. Dus het is hier ook wel wat anders dan in Nederland. Maar die discussie die blijft dus hetzelfde. En dan lees je dus al die psychologen, die coaches, al die artikelen erover van... Hoe hou je het gezellig aan tafel? Dat is echt een dingetje. Het lijstje met onderwerpen waarover je kan praten wordt eigenlijk steeds kleiner elk jaar.
Ja. Ja, even een soort van regieverhaaltje. Maar iedereen heeft het over een diner. Maar ze eten het 's middags in Amerika.
Hè? Dus, ja, het is eigenlijk een beetje zo bijna rond de tijd dat wij opnemen. Of tenminste.
Ze beginnen meestal tussen 2 en 3 of zoiets. 4 En dan heet dan diner. Dus dat heb ik nooit precies begrepen. Maar als je taalkundig kijkt, dan is er een verklaring voor. Officieel is het een diner. Maar hoe dan ook, de regel was...
Het duurt vooral ook heel lang. Hè? Als je vroeg begint, kan je lekker lang blijven eten.
Daar komt geen eind aan. En als je, zoals ik en velen die ik ken, eigenlijk kalkoen helemaal niet zo lekker vinden. Dan is het een lange zit, hoor. Maar goed.
Ik heb uren op dit ding staan bakken, man.
Ja. Nou ja, hij doet het zelf, hè, in de oven. Je moet er alleen maar een metertje in.
Dat is ook zo.
Maar goed, Jan, adagium. Wij praten aan de dinertafel niet over politiek en niet over religie. En dus ook niet over corona en niet over klimaat en niet over Trump en niet over Biden, toch? Of niet?
Ja. Nou ja, dat is het punt waar we nu een beetje zijn. Dit is ook wel een beetje triest. Want was het vroeger dan inderdaad alleen politiek en religie? Nu is eigenlijk alles politiek geworden. Hè? Je kan het echt nergens meer over hebben. Het wordt politiek gemaakt. En dat wordt aan de dinertafel wordt dat wel heel ingewikkeld natuurlijk met andersdenkenden. Wat je hier nu steeds gaat zien, denk ik, bij verschillende families. Er zijn ook families waar het natuurlijk gewoon heel gezellig aan tafel is. Maar dat het ook af en toe een beetje spannend wordt. En dat je een beetje voorzichtig moet zijn. En dat bepaalde familieleden niet naast elkaar kunnen zitten. Dus wat er in dat grote Amerika overal gebeurt, dat zie je nu in het klein allemaal aan die dinner tables. Ik vind het wel eigenlijk wel een beetje triest. Vind je
niet? Ja, dat is het zeker. En vooral omdat, daar gaan we nog wel even over praten wat het dan echt is. Maar het wordt altijd gepresenteerd als een soort van het vreugdefeest voor het bestaan van Amerika, de familiezin, het idee van vriendschap, samenwerking en zo. Het is best een mooie symboliek. En dat moet natuurlijk eigenlijk niet worden verstoord door discussies over politiek of over corona. Je moet gewoon eten en genieten van elkaar en van de kinderen en van de kleinkinderen en oma en opa en je ouders als die erbij kunnen zijn. Dat is het idee.
Gewoon gezelligheid inderdaad.
Ja.
Hey, en om dat dan toch even, wat je geeft al een voorzetje. Dat Thanksgiving, het is nog belangrijker dan het kerstdiner. Waar komt dat nou precies vandaan? Waarom wordt dit gevierd in Amerika?
Nou, het is gebaseerd op een mythe, volgens mij. Maar officieel is het verhaal dat de Pilgrim Fathers, dus de stichters van de Republiek, die oorspronkelijk uit Engeland kwamen en daar uit walging waren gevlucht naar het veel bravere Nederland, dachten ze. En van daaruit weer in walging naar zijn weggevaren op een schip de Mayflower, omdat ze dat in Leiden, daar waar ze woonden, dat vonden ze maar een verdorven stad. Dus ook, ja, ook ja, dat ja. was er niet heilig genoeg. Dus die zijn in 1621 aangekomen, ontredderd en al in Massachusetts en in Plymouth. Of in Massachusetts. En daar hebben ze, hadden ze het verschrikkelijk moeilijk. Want het waren vaak mensen die helemaal geen idee hadden van, laten we zeggen, landbouw of veeteelt. En na een jaar waren ze echt er heel ernstig aan toe. Uitgehongerd, ziek vaak. En toen zijn er Indianen geweest van de Wapanoa-stam die ze hebben geholpen. En dat hebben ze dan gevierd met een feestmaaltijd. Die dan zou gebaseerd zijn op het idee van het Leids ontzet. Maar het was een beetje het symbool van, na een hele moeilijke tijd waarbij de Indianen ons uiteindelijk te hulp zijn gekomen. Dat moeten we vieren en herdenken. En we zijn dus dankbaar voor wat we hebben mogen ontvangen. Dat is een echte mooie religieuze gedachte ook. En daar komt ook uiteindelijk kwam daar dat woord Thanksgiving vandaan. Dat heeft nog één of twee jaar geduurd voordat die kreet was bedacht. Maar de werkelijkheid is natuurlijk anders. Want die Indianen, daarvan waren er al iets van 6 of 7 jaar eerder een paar als slaven door de Britten afgevoerd. Dus ze kenden elkaar al, zal ik maar zeggen. En na op die eerste Thanksgiving, waar die Indianen dus waren uitgenodigd, waren ze helemaal niet uitgenodigd. Het verhaal zegt dat, maar dat is helemaal niet waar. Ze waren gewoon waar ze waren. En dat was een eindje weg van die blanke kolonisten. En die blanke kolonisten die begonnen op een bepaald moment feesten vieren en geweren af te schieten. En toen kwamen de Indiaanse krijgers daarop af. Want die dachten, oh jee, er gaat iets mis of er komt oorlog. En die hebben uiteindelijk vlees meegebracht en dingetjes om te eten. En toen hebben ze het uiteindelijk maar goed gemaakt met een maaltijd. Maar dat was helemaal niet van tevoren georganiseerd. Ze waren ook niet uitgenodigd. En daarna, in de jaren daarna, is deze stam systematisch uitgeroeid. En voor de weinige overlevenden en de nazaten daarvan is dit dus een treurdag en helemaal geen feestdag. Dus het is een beetje, het is een beetje, het verhaal is een beetje opgepoetst, zal ik maar zeggen.
Het is een beetje de Disney-versie van de geschiedenis eigenlijk.
Maar eerlijk is eerlijk, de Amerikanen doen daar helemaal niet leugenachtig over, hoor. Als je kijkt naar gedenktekens of musea of zo, dan vind je dit verhaal keurig terug. Dus het is niet zo dat ze het verborgen houden. Alleen dat valt mij wel op. Als je aan diezelfde Thanksgiving-tafel hier eens over begint, dan kijkt iedereen je aan of ze water zien branden.
Ja. Maar heb jij wel eens geprobeerd?
Ja, zeker, natuurlijk. Ik heb wel eens gezegd, weet je wat het echt is? Nee, dat weten we. Ja, dat was een feestmaaltijd met de Indianen. En die hadden ons geleerd hoe je landbouw moest doen en veeteelt moest doen. En dat moesten we toch vieren met een maaltijd. Toen zei ik, jawel, maar daarna hebben we ze uitgemoerd. Oh ja? Nou ja, goed.
Ja. Ik zag vanochtend een artikeltje in een krant staan. En ik heb hem even opgezocht. De titel vond ik wel, ik moet erom lachen. Maar het is echt heel tragisch natuurlijk. This tribe helped the pilgrims survive for their first Thanksgiving. They still regret it 400 years later.
Ja, Washington Post.
Dus die Wampanoags.
Washington Post, gezien. Ja, het was een goed stuk, hoor, trouwens.
Fantastisch stuk.
Staat dit hele verhaal ook in. En dat klopt. Dus wat alleen maar laat zien dat ze er zelf heel eerlijk over zijn. En de krant op zo'n dag als vandaag gewoon zo'n stuk schrijft. Wat eigenlijk heel netjes is. Maar ja, misschien is het kerstverhaal ook niet precies geweest zoals we denken. Hè?
Nee, ook. Precies,
dus we houden van bij dingen die een religieus of historisch tintje hebben, houden we ervan om dat mooi te maken en te houden. En het is de vierde donderdag van november. Dat is de traditie. Maar dat is niet altijd zo geweest. Roosevelt heeft het een keertje een weekje vervroegd.
Ja, ja, dat vond ik wel echt een fantastisch verhaal. Ik had hier namelijk nog nooit van gehoord. Het werd toen in die tijd ook de datum, die een weekje eerder werd Thanksgiving genoemd. Met een beetje een grapje. En dat was echt iets wat Amerikanen verdeelden op dat moment. En daar zat ook, het deed me wel een beetje aan nu ook denken. Want die Amerikanen waren er zo boos over, sommigen, dat Roosevelt ook met Hitler werd vergeleken. Dit is een soort despoot die onze feestdag afpakte zomaar een week eerder in de agenda zet. Het is een soort Adolf Hitler. Nou, het deed me een beetje aan de overspannen reacties van nu denken in het publieke debat.
Nou ja, maar dit was in
39.
Dus toen was Amerika nog niet in oorlog met Duitsland. En we wisten ook nog niet wat voor verschrikkingen Hitler op zijn geweten zou krijgen.
Ja, het
blijft afschuwelijk, maar het was minder gruwelijk om hem toen met Hitler te vergelijken dan het nu is.
Ja. Nee, daar heb je gelijk. Met andere kennis bekijken we dat nu. Maar ik denk ook met wat meer afstand. Maar goed, in ieder geval, in 1939 was dus FDR aan die datum aan het tornen. Hij had een brief gekregen van alle de retailers van de middenstand. Die wilden graag Thanksgiving met een week vervroegen. Want het idee was, dan kun je een week langer kerstinkopen doen. Dat is goed voor de economie. Nou, dat kon die economie toen heel goed gebruiken. Dus FDR dacht, dit proberen we gewoon. Maar toen kregen we een beetje chaos, want 23 staten en ook Washington D.C., die gingen erin mee en die vierden het op 23 november. En 22 andere staten, die bleven bij de oude datum, dat was 30 november, een weekje later. En 3 staten die dachten, jongens, wij houden wel van een vrije dag. Colorado, Mississippi en Texas, we doen ze gewoon allebei. dus je had gewoon het hele land vierde het op allerlei verschillende momenten. En toen hebben ze in 1940 toch maar besloten om het gewoon weer vast op de vierde donderdag van november te doen. Roosevelt die krabbelde een beetje terug en die zei van ja, uiteindelijk, ik wilde dit doen om de economie te helpen. Dat heeft niet zo gewerkt. Dus vandaar dat ik het maar weer terugzet. Maar ja, wel een goed verhaal. Hele land verdeeld.
Even, je noemt al die staten. En ik weet het niet helemaal zeker. Maar als ik het zo zie, dan waren de Republikeinse staten tegen en de Democratische staten voor.
Ja, dat heb je heel scherp gezien. Want dat was inderdaad ook, er stond ook een peiling bij uit die tijd. En dan zag je van dat 3/4 van de Republikeinen was er tegen. Die vond het helemaal niks van FDR. Terwijl ik geloof iets van meer van de helft van de Democraten vond het een prima idee. Dat deed me ook zo aan nu denken. Dat een president iets beslist, een democraat. En dan vinden de Democraten het prima. En de Republikeinen vinden het automatisch al helemaal niets.
Nee, dus nou ja, we krijgen zo vaak de vraag, ook van luisteraars, van was die animo nou altijd al zo groot? En ik vind dit een heel sprekend voorbeeld, omdat dit natuurlijk niet een hele belangrijke kwestie is. Dit ging gewoon om winkelverkopen. En zelfs daar ontstond al een schisma tussen Democraten en Republikeinen. Dus in die zin vind ik het wel een mooi verhaal, hoor, dit.
Ja, ik vond het ook mooi. En ik had er trouwens eentje, die zag ik ook nog. Ik zal hem even heel kort houden, maar dat vond ik ook wel interessant. Dat wist ik namelijk ook niet. Dat Thanksgiving, dat was blijkbaar nog heel lang ook dan gaan we wat verder terug in de geschiedenis, een beetje zo rond de burgeroorlog. Dat was heel lang ook een discussiepunt. Want dat werd door de zuidelijke staten, die natuurlijk in oorlog waren met het noorden. Die zagen dat als, zij noemden dat dan Yankee oppression. Zij zagen dat als een soort noordelijk gebruik, wat hun werd opgedrongen. En wat eigenlijk ook stond voor alle noordelijke waarden en niet voor die zuidelijke slavenhoudende waarden. Dus zij vonden dat echt een soort provocatie. En die pumpkin pie, die jij dus niet zo lekker vindt, die was daar in het zuiden ook een soort symbool van. Want pumpkins die kwamen meer uit het noorden en van veel kleine boerderijen. Dus het tegenovergestelde van die grote plantages in het zuiden. En werd daardoor ook gezien als een soort symbool voor antislavernij. En dat heeft nog best wel lang zo geduurd dat ze in het zuiden dus niks van Thanksgiving moesten hebben. Nee. Daar had ik ook geen idee van.
Ik ook niet. Nee. Interessant, ik wist er niets van.
Ja, grappig, hè?
Ja, nou goed. Het is, soms lijkt het wel eens één land. Maar, maar als je goed kijkt, is het dan eigenlijk, is het eigenlijk nooit één land.
Nee, precies. Nee. Ik heb trouwens ondertussen, terwijl wij praten, de Thanksgiving Parade is bezig, Bernard. En ik zie nou door de hoge gebouwen van New York staan echt veel mensen langs de kant.
Ja.
Zie ik grote Smurf voorbij komen.
Ja, leuk, dus, de Macy's, de Macy's Parade. Want het wordt al die jaren door Macy's. Laat even een stukje horen.
Ja, ik probeer dat even te doen. Ik loop eventjes. Ik zit hier aan de. Hop. Eta, pak even de microfoon. Dit is old school hoor, bij de tv.
Lekker. Triplet dinos. Each the same
size and dimensions of the real newborn dinosaur. Je ziet nu een paar dinosaurussen die door de straat gaan, die ook zwaaien, waaronder een hele grote ballon van een grote groene dinosaurus.
Zo.
And there, up in the sky, it's a dino-soaring dinosaur, but not just any flying dinosaur. This gentle giant balloon is Dino from the Sinclair Oil Corporation.
Je hoort er meteen de sponsor.
De sponsor er doorheen en allemaal van die gezwollen teksten. Het is fantastisch, toch?
Ja. Ja, het is gewoon een oliecorporatie. Ja, olie, dat is natuurlijk, dat zijn een soort gerecyclede dinosaurussen.
Ja, zo is het. Nou, ja.
Even kijken, ik zet even de microfoon er weer in, maar het is geniet hoor. En ik zag daar, er komt nu een grote band voorbij marcheren. En daarachter een hele grote Smokey the Bear, weet je wel. Van, ja, ja. Je mag geen vuur in het bos afsteken. Dus alles, elk onderwerp komt voorbij. Goed. Ja. Maar Bernard, we moeten even naar het zwaardere werk, hè? Want er was ook nog serieus nieuws deze week. Ja. Noem maar even het hoofdgerecht. Dat is die vrijspraak van Kyle Rittenhouse. Ik denk, daar moeten we het toch even over hebben. Want ik merkte ook dat dat veel mensen in Nederland ook bezig hield. Hij was die jongen van 17 die vorig jaar naar Kenosha kwam. Dat plekje in Wisconsin. Hij had zijn AR-15, zo'n semi-automatisch wapen. Zo'n groot ding.
Ja, die heeft elke 17-jarige heeft toch zo'n geweer?
Daar wel, geloof ik. Ja, in plaats van een brommer. En hij zei zelf van, ik wilde daar de middenstanders beschermen. Er waren daar rellen. Dat was in die periode van Black Lives Matter. En de demonstraties tegen politiegeweld die ook op plekken uit de hand liepen. En hij schoot daar die nacht twee mensen dood. Een derde raakte ernstig gewond. En de vraag daarna eigenlijk in de rechtszaak die deze week dus speelde, is dit nou volgens de wet in Wisconsin zelfverdediging wat deze jongen deed of niet? En de conclusie was, ja, dit is zelfverdediging. En Rittenhouse werd vrijgesproken. En Bernard, je moet je toch even wat uitleggen. Want als Nederlander die niet zo van wapens houdt, denk ik dan, maar hij schoot twee mensen dood. Ongewapende mensen. De derde was trouwens wel gewapend. Maar hoe kan dit? Hoe werkt dit?
Nou, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats, dus even voorop, was, vond ik, de aanklager een slechte aanklager en de advocaat een uitstekende advocaat. En in Amerika telt dat altijd zwaarder dan bij ons, omdat dat in dat confrontatiesysteem, wat rechtbanken nu helemaal zijn, echt een belangrijke rol is. En dus de verdediger hoefde alleen maar twijfel te zaaien. En op dat moment was het al zelfverdediging. Dus technisch gezien, juridisch technisch gezien, kon je al, vond ik, tamelijk, ze hebben heel lang gezeten, die jury, maar ik zag al heel lang aankomen welke kant het uit zou gaan. En dan waren er
en
gewoon,
die twijfel, hoe werd dat omdat de geestelijke gesteldheid van een van de slachtoffers.
Nou nee, maar er zit een juridische kant en een praktische, zeggen het gaat over de juridische kant, is dat de rechter de instructie geeft aan de jury van, als je maar enige twijfel hebt in deze kwestie, dan mag je hem niet veroordelen. Hè? Dat moet echt, je moet ervan overtuigd zijn. En door hem niet te veroordelen won dus de verdediger automatisch met het argument van zelfverdediging. Maar er waren ook andere dingen, technisch. Dus in de eerste plaats, er was er één wel gewapend. Dus je kunt zeggen, ja, twee niet, maar die andere wel. Dus die was wat dat betreft geen haar beter dan Rittenhouse. Nee. Het was een beetje een bedreigende situatie. Ja, waarom iemand zegt, ik ga ergens heen om een soort van politieman te spelen. Dat is natuurlijk heel raar. Maar dan waren er ook, ik weet niet of je daar naar hebt gekeken, beelden bijvoorbeeld van een drone. Maar daar kon je eigenlijk niet helemaal goed op vaststellen wat zich nou had afgespeeld. Dus het was ook, ik denk, het proces zelf rammelde een beetje. Die ene die liep met een skateboard in zijn hand, waar die Rittenhouse misschien mee wilde afranselen, of misschien iemand anders.
Dat werd toen ook meteen gezegd, dit is een wapen. Dit is een wapen,
ja, dat is ook zo. op het moment dat je een heel zwaar ding pakt en je maakt daar een bedreigende beweging mee, dan wordt het een wapen. En in elk geval, als je een goede verdediger hebt en niet zo'n goede aanklager, dan kom je daar een eind mee. En dan had je tenslotte iets, dat gebeurt in dit soort zaken niet zo vaak. En dat is dat de verdachte zelf verklaarde. Dus die heeft zelf in zijn eigen zaak getuigd. En dat is heel erg belangrijk. En dat deed hij fantastisch. Dat deed hij zeer overtuigend. Dus wat dat betreft, dat waren denk ik de factoren die speelden. Maar het blijft inderdaad, zoals jij dat zegt, voor een Nederlander een onbegrijpelijk verhaal. Dat een jongen van 17 met een AR-15, en dat is niet even een pistool, hè, dat is echt een gevechtsgeweer uit de krijgsmacht. Naar ergens heen gaat omdat hij vindt dat hij winkeliers moet beschermen en dus aan het schieten gaat. Ja, dat gaat er bij ons moeilijk in. Hoe het juridisch ook zit, het gaat er bij ons moeilijk in.
Ja, want nog even daarover. Dan denken wij als Nederlander, je zoekt het ook op, die situatie eigenlijk. Maar dat is dus helemaal iets. Dat speelt helemaal niet mee in zo'n zaak. Hè? Dat was hier eigenlijk helemaal niet belangrijk.
Nee, omdat daarmee niets illegaals was gebeurd. Hij mocht met een wapen lopen, de straat op, zou ik maar zeggen. Dus op zichzelf was wel opmerkelijk. Maar daar zat in de zin van een rechtszaak verder geen argumentatie in.
Daarover,
en dingen als intent, dus met welke bedoeling deed je het, dat speelt wel een rol. Dat is ook ter sprake geweest. Maar dat liep dood, dat spoor. Want ja, hij zei, dit was het verhaal, ik had geen keus. En bovendien, hij zei ook nog, kijk, het werd helemaal getrokken in de rassenkwestie. Omdat het kwam in die periode van die rellen waar jij het net al over had. Maar een van de dingen die deze verdachte een aantal keren heeft gezegd, was dat hij heel sympathiek stond tegenover Black Lives Matter. Dus daarmee sloeg hij ook een wapen uit de hand van, zal ik maar zeggen, de aanklager. Want die probeerde het nog een beetje over de rassenboeg te gooien. Maar dat lukte niet erg. Zo zie ik het. Ik weet niet, misschien heb jij het heel anders gezien. Maar ik dacht, het rammelde. Het was een gekke zaak. Maar als je puur naar kijkt naar de juridische argumenten, ja, dan was er niet zoveel anders mogelijk dan vrijspraak. En je zag ook hoe Joe Biden ermee worstelde, want die moest commentaar geven. En die zei terecht, denk ik, hij kon niet anders. Ons rechtssysteem werkt zoals het behoort te werken. Punt.
Ja, dit is nou eenmaal het oordeel.
Ja.
Nou, zeg jij inderdaad van, juridisch gezien was er eigenlijk niet zoveel geen spel tussen te krijgen. Maar de discussie is nu meteen dan ook van, wacht even, als Rittenhouse, dus zo'n jongen die dan met zo'n groot wapen naar zo'n plek gaat en dan gaat het mis, twee mensen schiet hij dood. Als deze jongen nou onschuldig is, volgens de wet, moeten we misschien die wet ook veranderen? Want er is sowieso veel veranderd. Vroeger had je meer je wapen gewoon thuis. Dat was het idee. En nu met die open carry wetten, dan mag je zo'n wapen overal mee naartoe nemen. Dus de situatie is veranderd.
Ja, maar dat scheelt per staat, hè? Je hebt heel veel staten waarbij dat open carry, dus dat je een wapen zichtbaar bij je mag hebben, dat is verboden. En in andere staten is het toegestaan. En je hebt ook staten die heel strenge wapenwet hebben. Bijvoorbeeld New York, en zeker New York City, heeft een wapenwet die zeer lijkt op de Nederlandse. Dus het is heel moeilijk om een wapen in het openbaar te hebben. Maar als je het hebt, moet je het zichtbaar dragen. Dus daar is ook wel wat voor te zeggen, hoor. Dan weet je tenminste, dan zie je je vijand tenminste aankomen, zou ik maar zeggen.
Precies. Maar dan, met zo'n AR-15 kan dat bijna niet anders.
Nee,
die past niet in je broekzak.
Die past niet in je broekzak. Maar je mag dus alleen, als je een wapenvergunning hebt, moet het wapen zichtbaar zijn. Nou ja, dat zijn allemaal, dus het verschilt. Je hebt 50 staten en dan heb je nog weet ik veel hoeveel provincies en hoe weet ik veel hoeveel tienduizenden steden en dorpen. En die hebben allemaal hun eigen regels. Dus je kunt er ook niet één. Je kunt niet één lijn trekken in je opvatting daarover. Wisconsin, dit speelde allemaal in Wisconsin, heeft altijd hele uitzonderlijke wapenwetten gehad. En het is niet voor niets dat daar veel milities zitten, omdat die wet nu eenmaal zo ruim is.
Hey, we hadden ook een mooie luisteraarsvraag hierover. Daan Doornbos, die vraagt zich af, naar aanleiding van deze uitspraak, hoe is het nou gesteld met die onpartijdigheid van die rechters? Hij wijst op deze zaak, waarbij die rechter af en toe wel, hoe zeg je dat, een beetje, het was een conservatieve rechter volgens mij, die af en toe dat ook wel liet merken in sommige dingen die hij zei. Dus hij vraagt zich af, onafhankelijk was deze rechter? En hij noemt dan ook nog een andere rechter, Donna Scott Davenport uit Tennessee. Dat is een rechter die in opspraak kwam omdat ze veel kinderen opsloot. Dat is een heel verhaal apart. Maar in ieder geval ook de wet op een eigen manier interpreteerde. Hoe zie je dat?
Nou, ik begrijp de vraag. En eerlijk gezegd sympathiseer ik wel met de gedachte van Daan, hoor. Dus ik kan hem goed volgen. Alleen, het Amerikaanse systeem kent geen rechter zoals wij die kennen. In het Amerikaanse systeem is de rechter geen rechter, maar scheidsrechter. Dus je hebt een partij, in dit geval de aanklager, en dan heb je een verdediger, en die voeren een gevecht waarover de jury beslist. En de rechter zorgt alleen maar dat iedereen zich houdt aan de regels die volgens de wet zijn vastgesteld. Dus hoe moet je dit proces voeren? Wat mag wel en niet als bewijs worden gebruikt? Wat zijn de omgangsvormen met elkaar? Hoe gaat het in de rechtszaal? Daar gaat hij over. Maar het oordeel velt hij niet. En daar heeft hij uiteindelijk ook niet zo heel veel invloed op. Los dus van zijn eigen politieke voorkeur, of dat nou conservatieve of progressieve rechter. In een strafzaak maakt het in principe niet zo verschrikkelijk veel uit. Het hangt af van de jury. En daar was naar mijn idee wel wat over te zeggen. Want dat was een bijna helemaal witte jury. Mm-hmm. In een zaak die duidelijk een raciaal tintje had tijdens rassenrellen. En dan denk ik, bij die selectie hadden ze misschien wel iets anders te werk moeten gaan. Daar speelt de rechter wel een rol in, maar ook dat is voornamelijk, de regie is in handen van de aanklager en de verdediger. Dus er komen kandidaten voor zo'n jury. En dan is er een heel proces waarin uit die kandidaten een jury wordt vastgesteld. En dat wordt beïnvloed door beide kanten. En daar is naar mijn idee iets misgegaan. Dat had wat evenwichtiger gekund.
Ja, want jij zegt eigenlijk, want de slachtoffers waren blank, de dader was blank. Dat was niet het raciale aspect, maar omdat het tijdens die gespannen situatie, tijdens die rellen gebeurde, dat geeft het een raciaal tintje.
Ja, dat vind ik. En daar heb ik ook een paar stukken over gelezen, jij misschien ook wel. Nu kun je ook zeggen, ja, waar het gebeurde, waren nu eenmaal meer witte mensen dan zwarte mensen. Dus als je zo'n jury aan het samenstellen bent, ja, dan is dat een afspiegeling van de buurt. Dat kan bijna niet anders. Mm-hmm. Kun je ze ook niet kwalijk nemen. En toch, ik had daar een beetje moeite mee.
Ja. Ik snap wat je zegt. En nog even terug op de rechters. Die worden natuurlijk ook gekozen. Dat geeft ze wel een politiek tintje, toch?
Zeker. Rechters, dus alle staatsrechters worden gekozen. En provinciale rechters worden gekozen. Federale rechters worden benoemd. Die op voordracht van de minister van Justitie, van de president. En dan uiteindelijk benoemd door de Senaat. Net als ministers en ambassadeurs en zo. Maar de staten kiezen hun eigen rechtbank. En hun eigen sheriff. En hun eigen aanklager. En hun eigen schoolbesturen. En ga zo maar door. Ja, en moorden vallen vrijwel altijd onder het staatsrecht en zelden onder het federale recht. Dus inderdaad, moordzaken komen nagenoeg altijd voor een rechter die gekozen is door het volk. En in conservatieve staten zijn dat dus altijd conservatieve rechters. Dat is absoluut een feit.
En dus zal deze rechter die denkt, die probeert natuurlijk sowieso zijn werk zo goed mogelijk te doen, maar die heeft misschien ook in het achterhoofd toch een klein beetje, ik wil ook herkozen worden.
Zeker. En ik denk dat hij eerlijk gezegd heel blij was met de uitspraak. Als ik hem goed taxeer. Ja.
Ja, precies. Dat denk ik ook. Ja. Hey, en iets waar ik me over verwonderd heb, is hoe die Kyle Rittenhouse, een jongetje echt van 17, ik geloof dat hij inmiddels 18 is, maar echt een jongetje, die is een held geworden voor rechts-Amerika. Hij mocht bij Trump langs, ging met hem op de foto, beide duim omhoog. Hij werd geïnterviewd door Sean Hannity op Fox News. Republikeinse congresleden die vechten bijna letterlijk om hem een stage te geven. Die willen hem graag in kantoor hebben. En extreme congreslid Marjorie Taylor Greene, die zegt al, ik wil hem een medaille geven. En ik vind dat toch verbijsterend. Want, en gevaarlijk ook trouwens. Want het is allemaal al zo gespannen in de VS allemaal. En nu is er dus iemand nu wordt eigenlijk eigen richting ook aangemoedigd. En het mag dan juridisch gezien, is hij vrijgesproken, het mocht allemaal. Maar dit moet je als land toch niet willen, dat iedereen met
wapens
de straat op gaat.
Dat is waar. En je mag hem geen moordenaar noemen, maar het lijkt er verdomd veel op, laten we eerlijk wezen. En om die dan op het schild te hijsen als een soort held, ja, dat is heel pijnlijk. Het is niet verboden, en het gebeurt dus ook, maar het is, ik vind het ook heel pijnlijk. En eerlijk gezegd ook onverantwoordelijk. Je kunt wel zeggen, kijk, bij Trump langs gaan op de foto, dat gaat Trump over, maar verder niks. Maar alles wat in het congres gebeurt, ja, daar heb je ook een commissie die gaat over de regels. En ik vind dat die zich af en toe ook wel eens mag laten horen, hoor. En zeggen, jongens, dit moesten we maar niet doen. En dan Fox News, ja, dat is helemaal iets krankzinnigs. Dat programma van Sean Hannity is in feite een entiteit binnen dat bedrijf. Je hebt bij Fox News ook afdelingen die, laten we zeggen, min of meer traditionele journalistiek bedrijven. Wat zij zelf gebruiken, het gehate woord mainstream media. Maar dat gebeurt daar ook. En hoe dat in één bedrijf kan, Sean Hannity en ook Tucker Carlson, die ook in feite zijn eigen domein heeft binnen dat Fox News, dat blijft een hele rare kwestie. En het zijn dat soort mensen die in situaties zoals deze zo'n belangrijk stempel drukken op het politieke denken. En wat mij het meest opvalt hieraan is dat het eigenlijk zonder enige oppositie gebeurt. Ik hoor wel mensen zeggen van, hoe kan dat nou? En moeten we dat nou wel doen? Maar er is niemand die roept van, jongens, daar gaan we een stokje voor steken. Of we gaan wat anders doen. Of we eisen ook eens een keer een andere held op het schild die er anders over denkt. Of iemand die tegen wapenwetten is. Ik noem maar eens wat. Maar dat gebeurt niet.
Ja, dat is waar. En het is een dit onderwerp is eigenlijk net, we hadden het in het begin over de dinertafel en hoe alles gepolitiseerd is, dat je nergens meer over kan hebben. Dit is ook zo'n onderwerp wat extreem gepolitiseerd is, waardoor je er eigenlijk ook niet meer gewoon over kan praten, want er zijn gewoon twee kampen.
Zeker.
En, het conservatieve kamp horen we veel luider, dat klopt inderdaad, dan het anti-wapen en het wat linksere kamp.
Ja, en de reacties die ik zelf ook heb gekregen, ik weet niet of dat bij jou zit, en ik zit niet eens op Twitter, en jij wel, maar ik krijg dan ook reacties, en dat waren allemaal reacties van inderdaad conservatieve republikeinen die dolblij waren met deze uitspraak. En dat ook zeiden.
Nee, dat is het meeste wat ik ook heb gehoord. Ja. Hey, en er was daarnaast nog, dat speelde ook deze week. Dat is een beetje ondergesneeuwd, denk ik eigenlijk. Dat was die zaak van Ahmaud Arbery. Dat was die zwarte jogger in Georgia. Die werd doodgeschoten. Hij was tijdens het joggen. Had hij in een in aanbouw zijnde huis. Daar was hij even gaan kijken. En die drie blanke mannen die concludeerden daaruit, wacht even, dit is een crimineel, we gaan achter hem aan. Nou, doodgeschoten uiteindelijk. De beelden daarvan, die trouwens door een van die blanke mannen zelf gedeeld is, of gelekt is, moet je zeggen, die deden hun uiteindelijk de das om. En die zijn wel, er zijn wat nuances in, maar die zijn schuldig bevonden. Voor mijn gevoel zit daar toch ook een soort tegenwicht in het verhaal wat we net over Rittenhouse hebben verteld. Ja. Dat eigen richting dus niet altijd zomaar kan.
Nee, en dit was, die beelden heb jij natuurlijk ook 100 keer gezien. En ik ook. Ik heb ze echt bekeken. En ze werden in die rechtszaak, dat vond ik ook wel aardig goed. Dat we, dit was overigens een uitstekende aanklager. Die ook dat die beelden in hele kleine stukjes opdeelde. Bijna beeldje voor beeldje liet zien hoe het echt een doodgewone moord met voorbedachte raden was. Mannen die hun wapens waren gaan halen, bij wijze van spreken, om te dachten, ja, deze gaan we even omleggen. En dat kon je, als je die beelden zag en het verhaal erbij hoorde, ook echt goed volgen. Dus ja, dan had die jury ook niet veel keus. Dat kon niet anders dan tot schuldig leiden. En je kunt zeggen, nou, dat is ook wel weer de andere kant van het verhaal. Heb je gelijk in. En Georgia is nou ook niet de meest progressieve staat, zullen we maar zeggen.
Nee. Dus ik vond het echt veelzeggend dat die een van die mannen zelf die beelden dus naar buiten heeft gebracht. Die was er blijkbaar zo van overtuigd dat hij in zijn recht stond, dat dit mocht, dat dit gewoon kon. En dan heb je natuurlijk de echo hierin van het verleden. Dit zag eruit als een lynching.
Ja. Ja, maar de beelden, maar hij had inderdaad die beelden gemaakt omdat hij dacht, die Arbery, die man die vermoord is, die is bezig met de inbreken of een misdrijf plegen. En ik ga het ook even filmen, dan kan iedereen zien dat dat zo was. Mm-hmm. En wat je ziet is een lynching.
Dus, ja, vreselijk.
Heel apart.
Nou. Jan, het zware gedeelte een beetje gehad,
toch? Ja, op deze vrolijke feestdag. Zullen we naar de luisteraarsvraag gaan? Zit daar wat leuks bij, Jan?
Ja, zeker. Daar zit wat meer vrolijkheid in, hoor. Dan hebben we toch nog ons toetje naar dit wel hele zware, maar ook wel nodige, denk ik, hoofdgerecht. Want het was het is een belangrijk onderwerp. Eens even kijken. Martijn uit Rotterdam, trouwe luisteraar. Dat horen wij sowieso al heel graag. Even kijken hoor. Kijkend naar de huidige peilingen en de sfeer onder Amerikanen, denken jullie dat het realiseren van de infrastructuurbil van Biden, dat nog op tijd komt? Zowel voor de midterms als voor de volgende presidentsverkiezingen. Want hij zegt iets, en daar ben ik het helemaal mee eens. Hoe gaan die Amerikanen dat binnen de komende driekwart jaar ongeveer, of een jaar ongeveer, daadwerkelijk merken? Want zo'n snelweg, internet, dat gaat allemaal niet in een dag natuurlijk.
Nee.
Dit gaat heel lang duren.
Ja, wat een goede vraag, zegt hij. Het is waar. Ja. Ik heb er helemaal niet zo over gedacht zelfs. Dacht, goh, het is toch wel een mooi dat de beide partijen uiteindelijk samen hebben gekozen voor iets moest. Want de gemiddelde Amerikaanse weg die lijkt op een maanlandschap. Dus er moet echt iets aan gebeuren. Maar inderdaad, voordat je dat hebt veranderd, ben je een aantal jaren verder. Wat misschien wel gebeurt, is dat al de personeelswerving voor die grote projecten op gang begint te komen.
Dus dat is ook heel belangrijk.
Kijk, één heel belangrijk aspect van die infrastructuur is dat het zoveel personeel gaat eisen. En misschien, als ze het handig doen, kunnen ze wel al aanbestedingen gaan doen. En zeggen, al die wegen gaan we verdelen en dat moet per staat of per regio gebeuren. En daar gaan we vast het personeel en de aannemers bij zoeken. En dan zie je dat, het gaat trouwens sowieso goed met de banencijfers, zag ik. En dat kan dan wel helpen. Maar voor de rest is het inderdaad een stuk papier waarvan heel veel mensen nog niet eens precies weten wat het nou inhoudt, die infrastructuurwet. Dus ik weer een hele goede vraag van Martijn, hoor.
Ja, precies. En het is ook echt zo dat democraten zich hier zorgen om maken binnen die partij. Want je zegt al, die Amerikanen, heel veel kiezers weten helemaal niet wat erin staan. Daar gaat het ook bijna niet over. Ik bedoel, het gaat wel over bruggen, internet, bla bla bla. Maar niet heel specifiek in hun regio. Het gaat er wel over hoeveel geld dit allemaal kost. Republikeinen hebben het daar ook heel veel over. En ik denk dat veel democraten die denken ook nu van, wacht eventjes, wat hebben we in het verleden nou gehad? Weet je nog dat onder Obama het economisch zo goed ging, maar dat we dat maar niet wisten te verkopen aan de kiezer, dat maar niet overkwam. En Obamacare ook, dat het altijd ging over de dingen die misgingen en niet over de dingen die het opleverde. En dat dreigt misschien op een bepaalde manier hier ook een beetje, denk ik. Want ja, we zitten inderdaad te wachten. Het is een 5-jaren plan. Maar eigenlijk moet hij beide zorgen dat er in het komende jaar al heel veel te zien is dat hier echt wat gebeurt.
Ja. Hij moet in meer dan één opzichten een bruggebouwer worden, Jan.
Ja. Ja, zeker, zeker. Ja. Mooi, mooi. Ja. Nou, dank voor de vraag in ieder geval. Sam van Zandvoort, ook een trouwe luisteraar. En die zegt, ik luister tijdens het uitlaten van de hond. En hij luistert ook nog, dit zijn even wat tips die voorbij komen. Consider This van NPR, ja. Natuurlijk goed. Ja. En The Political Gap Fest van Sleet. Dat is ook een van mijn persoonlijke favorieten. Ook een hele leuke politieke podcast, waarbij drie mensen aan tafel zitten om te praten over de politiek. Dus dat is bijna wat wij doen.
Oh jee.
Eentje extra, ja. En hij heeft nog een boekentip, dat is ook leuk. Strangers in Their Own Land van Arlie Russell Hochschild uit 2016. Hij zegt, Sam, ik lees veel over Amerikaanse politiek en cultuur, maar dit boek torent wat mij betreft boven alle andere uit. Het is een fantastisch verhaal van een professor sociologie die haar linkse bubbel in Berkeley verlaat om zich onder te dompelen in Tea Party Country, Lake Charles, Louisiana. Prachtige persoonlijke verhalen over de gewone mens achter de radicale Trump-supporter, paradoxen rondom geloof, politieke standpunten, klimaatverandering en belasting weet ze op fantastische wijze te grijpen. En dan ook nog nuance en empathie. Ik heb van de titel gehoord, ik heb hem niet gelezen.
Ik ook niet. Nee. Ik had er ook niet van gehoord. Goed. Dus ik ben dankbaar voor de tip.
Zeker, dus dank je wel, Sam. Ja, dan hebben we een paar vragen die een beetje over hetzelfde onderwerp gaan. En die gaan over de vorige aflevering. Toen ik natuurlijk even, ik weet niet meer, ik zat toen in het vliegtuig of zo, geloof ik. Toen waren jij en David deden de vorige aflevering. En Si Liang Hai, die stelt daar een vraag over. Een paar vragen, eigenlijk pik er even eentje uit. In nummer 103, op 33 minuten en 33 seconden, stelde de heer David Hammelburg dat een stad New York 9000 IC-bedden heeft voor 9 miljoen inwoners. Ik kan dit echter nergens vinden. En dan komt ze met een site. Daar staan dan wat andere cijfertjes op. Ik weet eigenlijk helemaal niet. Weet jij daar meer van,
ja,
Bernard?
Nou, ik weet er wel iets van. Ja, kijk, we hebben een heel onderzoekje gedaan over IC-bedden. En wat we hebben gedaan is optelsommen gemaakt op basis van gegevens die al waren gepubliceerd. Eentje was dat ze begonnen in de coronacrisis met 1600 bedden. Dat was binnen de kortste keren verhoogd naar 3500 IC's. Dat kun je gewoon terugvinden in elk krantenarchief. En vervolgens is een belofte gedaan om dat op te voeren naar minstens 6000. En dat is ook gebeurd. Kun je ook terugvinden. En dat ging dan, en daar ging de discussie een beetje over cijfers uit de public hospitals. En dat is maar ongeveer de helft van het totaal. Er zijn dus veel meer ziekenhuizen dan alleen die public hospitals. En David heeft toen een berekeningetje laten maken door mensen die hij kent in de medische wereld. En die zeiden op basis van die laatste belofte dat die 6000 nog zouden worden opgevoerd, moeten het er nu ongeveer 9000 zijn. Dus dat was de berekening. Eigen werk.
Ja.
Dus steken we onze hand ervoor in het vuur? Nee. Maar Si Liang Hai heeft misschien wel een punt. Misschien klopt die berekening niet helemaal. Maar in elk geval, de dingen die wel al gepubliceerd zijn, dat zit ver, ver, ver boven de 1150 IC-bedden die 17 miljoen Nederlanders hebben.
Ja, helemaal duidelijk. Dank voor de vraag in ieder geval. Si Liang Hai, die ook nog zegt trouwens, niets dan lof voor uw column, Bernard.
Okay,
en nou, de podcast. Dus okay, die kan je in je zak steken.
Ja, altijd trots als mensen dat zeggen, weet je dat? Vind ik hartstikke fijn om te horen.
Goed voorstellen. Rijn Vervoort, die zegt, ik luister altijd op zondag vanuit het zuiden van Amsterdam als ik met het huishouden bezig ben. En die is zelf wat aan de slag gegaan en die zegt van, ik ben onder andere naar Fox Radio gaan luisteren en ik kan dat ongeveer een half uur volhouden. Allereerst lijkt het meer op schreeuwen dan praten, net zoals kinderen die geen gelijk krijgen die gaan dan maar harder praten. En dan is de boodschap ook nog een keer altijd identiek, namelijk de democraten zijn communisten. Verder onderbreekt elke vorm van nuance nuance en zelfreflectie. het is inderdaad soms een beetje een uitdaging. Dat ben ik wel met je eens. Het is echt één kant. Het is een beetje alsof je, zeg maar, de wind komt keihard van rechts daar. En af en toe moet je dan eventjes CNN aan zitten. En dan komt de wind van links. En dan ben je weer een beetje, dan zit je haar weer goed, zullen we maar zeggen. In de laatste uitzending gaat het weer over de IC-bedden. En hij maakt dan even een vergelijking. Hij zegt van, we geven hier meer dan 100 miljard euro uit aan de totale gezondheidszorg. De totale begroting van Nederland is ongeveer 350 miljard. Hier is iedereen verplicht verzekerd. Minimaal eigen risico van 385 euro. Zorgtoeslag. En dan zegt hij, ik weet niet precies hoe het geregeld is in de VS. Begrijp dat veel inwoners niet verzekerd zijn. Word je toch geholpen als dit het geval is? En krijg je de rekening achteraf alsnog gepresenteerd? Ook hoor ik dat in sommige gevallen het eigen risico zo hoog is dat het bijna niet de moeite waard is om je te verzekeren. Kortom, we hebben misschien niet zoveel IC-bedden per hoofd van de bevolking, maar ik vind het beeld eigenlijk veel genuanceerder in zowel medische, ethische als economische zin.
Ja, nou, dat is een ingewikkeld verhaal. Ik begrijp Rijn volledig en hij heeft ook wel een punt met die verzekering en het eigen risico. In Nederland is dat allemaal veel beter geregeld, maar de Amerikanen en zeker de New Yorkers, maar ik geloof dat het eigenlijk voor het hele land geldt, hebben van meet af aan gezegd dat wat corona betreft die kosten niet zouden worden gedeclareerd.
Ja,
dus jij bent ook gewoon gratis gevaccineerd. Zoals wij in Nederland ook. En als je een IC-bed nodig hebt, dan is dat er voor je, als het beschikbaar is, bedoel ik. Maar het wordt niet, bij mijn weten wordt het niet gecapitaliseerd in deze pandemie. Dus dat maakt het beantwoorden van de vraag een beetje lastig. He, voor de rest geldt het wel. Als je een ernstige operatie nodig hebt en je raakt in de IC onder normale omstandigheden, dan is dat in Amerika een dure grap. En die verzekeringen zijn compleet anders dan bij ons. Maar in dit geval, bij corona, geldt een uitzondering. En daar kun je dus.
Corona is dan toch weer net anders.
Ja, en dat is corona gratis, niks is gratis. Maar laten we maar zeggen, gewoon voor het gemakkelijke begrip, de coronahulp is gratis, overal. En dat hebben ze ook in Amerika van de torens geschreeuwd. Hè, toen ze begonnen met testen eerst en daarna met prikken en daarna met onderzoek en zo. En dat is ook een hele goeie, vind ik, dat ze dat zo hebben aangetakt. En kijk, het uitgangspunt bij ons vorige week met David ook in onze discussie was dat Nederland het land is met het minste aantal IC's en ziekenhuizen in, bij mij weten, de hele westerse wereld, maar in elk geval in Europa. Met maar 1150 IC-bedden. In Duitsland hebben ze er 28.000. Hè, om je een idee te geven. En dat was een beetje het uitgangspunt. Dus toen kwam ook de vraag, hoe is dat eigenlijk gesteld in Amerika? Dat is veel te groot om te beoordelen. Maar New York doet het erg aardig. En dat heeft onder andere te maken met de IC-capaciteit.
Kijk, ja, ik ben wel benieuwd trouwens hoe lang dat nog zo blijft dan. Dat de coronazorg gratis tussen aanhalingstekens is. Ja. Er komt straks een moment natuurlijk dat daar mee gestopt wordt. Maar dat even terzijde.
Ja.
Rijn Vervoort, dank je wel. Simon Vreugdeheel, die luistert al vanaf de eerste podcast, Bernard. Dus dat is nogal even.
Zo heet.
Ja, vaak tijdens het hardlopen of koken vanuit Amsterdam. En deze week luister ik vanaf een extra speciale en toepasselijke locatie. Ik ben namelijk samen met mijn vriendin 2 weken in de USA. Gelijk nadat bekend werd dat de grenzen open gingen, hebben wij weer tickets geboekt. Onze trip begint in New York City. En we zijn van plan om met de huurauto verschillende staten aan te doen, waaronder Pennsylvania, Virginia, West Virginia en natuurlijk DC. Nou, dat klinkt als een fantastisch tripje, toch?
Ja, heel goed. Ja.
Ja, zeker. Ik merk sowieso wel weer, Nederlanders stonden echt te trappelen om naar Amerika te komen. Veel, ook in New York hoorde je alweer flink wat meer Nederlands, kan ik je vertellen. Ja, ja. Dus weer een beetje oppassen als je straks weer terug bent, Bernard, met wat je zegt.
Ja, en ik weet het. Ik ben al zo'n flap uit. Oké.
Je bent al zo'n flap uit, ja. Hey, hij heeft ook een vraag, ook weer over de IC. Hij zegt, de vraag is simpel. Hoe kan het? Hoe kan het dat die capaciteit in deze staat, in New York is dat dan denk ik, zoveel hoger ligt dan bijvoorbeeld in Nederland? Is dit misschien een van de weinige positieve effecten van meer marktwerking in de zorg? Of ligt het aan iets anders? Ja, nou, dat is een hele goede vraag.
Dat vind ik ook. Ik weet niet of het marktwerking is, maar het is wel typisch Amerikaans. Omdat Amerikanen hebben de neiging, if it ain't broke, don't fix it. Die laten alles kapot gaan, in elkaar storten, noem het allemaal maar op, wegen, ziekenhuizen. Totdat er iets aan de hand is. En dan zetten ze hun schouders eronder en dan kunnen ze letterlijk alles. Als ze echt iets willen, kunnen ze echt alles. Dus het heeft meer te maken met de veerkracht, de ondernemingsgeest, het optimisme misschien ook, van kom op zeg, we laten ons niet kisten, dit gaan we even regelen. En of je nou Trump heet, of Biden, of het doet er niet toe, of Jan Postma of Bernard Hammelburg, je wordt allemaal door dat virus van dat je schouders eronder zetten toch een beetje besmet. En dat geldt zeker voor Bill de Blasio, die al bijna geen burgemeester van New York meer is, nog een paar dagen. Dat is helemaal geen aardige man. En die wordt ook helemaal niet, mensen vinden hem helemaal niet aardig. Was geen succesvolle burgemeester. Maar in deze crisis had hij ook dat gen, zal ik maar zeggen, of dat virus. Die man die heeft een energie getoond om dit op te lossen. Bijna niet voorstelbaar. En hetzelfde geldt voor die rare Cuomo. De gouverneur die is omgevallen omdat hij, nou ja, wegens ongewenst gedrag. Omdat hij ook over COVID de halve wereld bij elkaar had gelogen. Maar ook die heeft zich ongelooflijk ingespannen om te zeggen, we gaan dit gewoon oplossen. We gaan het gewoon oplossen. Mm-hmm. We gaan het gewoon doen. En dat is iets echt Amerikaans, vind ik. Dat is ook een van de redenen waarom ik toch wel van het land hou.
Ja. Nee, dat zeg je mooi. Ja, en ik heb ook wel hetzelfde horen zeggen van de Britten, die dat ook wel wat meer hebben. En dat wij in Nederland dus meer, ja, wij gaan overleggen, kijken naar elkaar. Het viel me ook heel erg op hoe wij als Nederlanders allemaal naar de overheid kijken. Ja, we gaan vertellen het ons dan wat we moeten.
En systemen bedenken. En dat moet ook allemaal in systemen worden opgenomen. En dan moeten de computers die systemen beheren, die moeten ook allemaal op elkaar afgestemd en werken. Dan ben je zo al 6 weken verder.
Ja, precies. En dan zijn ze hier toch wat sneller met alles. Goede vraag, Simon. Richard van der Kooi dan nog, die had niet echt een vraag, maar die wilde gewoon eventjes wat opmerken. Die zei van, wat mij altijd opvalt is de goede geluidskwaliteit. Er zit een halve wereld tussen en het klinkt toch alsof jullie naast elkaar in de studio zitten. Dus we doen ons best daarvoor. Hè?
Ja, nou vandaag hebben we het geweldig getroffen, want we zitten nu, dit wordt opgenomen in de BNR-studio met Jury als technicus erbij. Dus je kan het is eigenlijk dezelfde kwaliteit.
Kan niet beter, hè?
Nee, maar dezelfde kwaliteit als wanneer je gewoon naar de ochtendspits of in de middag of een ander studioprogramma luistert. En vaak ook doen jij en ik, als wij op verschillende locaties zitten, nemen we ons eigen stemgeluid op. Dus alleen maar ons eigen geluidsspoor op een hoogkwalitatieve geluidsdrager. En dan zet Jury en zijn collega's, die zetten dat dan in elkaar. En dan klinkt het alsof we naast elkaar zitten. Maar we vertellen wel altijd eerlijk aan de luisteraar waar we zitten op het moment dat we het opnemen. Maar zo zit dat. Het is inderdaad de kwaliteit is gelukkig goed. En dat moet ook.
Ja. En nu zitten we bij elkaar aan de Thanksgiving-tafel, toch, Bernard? Dus dat heel dicht bij elkaar.
En zo is
met een
dat.
Oceaan ertussen.
En zo is dat, ja.
Ja, dank in ieder geval voor de mail, Richard. Ik denk dat deze Thanksgiving-dinner-aflevering daarmee ook wel is afgerond. Hè? We zitten vol, het draaiboek is leeg.
Zo is dat. Heb je nog recensies?
Oh ja, dat had ik dan nog wel. Dat is het toetje na het toetje. Even kijken. Ja, we beginnen even met kritiek, Bernard. Eén ster van EMS Amsterdam. De titel is afgehaakt. Helemaal afgehaakt bij de bespreking van Kamala Harris. Dat is volgens mij ook vorige week. Ja. Ze lijkt me geen aardige mevrouw, staat hier tussen aanhalingstekens. Dat heeft één van jullie tweeën blijkbaar gezegd, Bernard.
Allebei.
Kom op, zeg, staat erachter.
Waarom
zo negatief?
Allebei hebben we dat gezegd. Ja, dat klopt.
En in wat voor context persoon daar zo boos om?
Ja, de uitzending ging over het feit dat ze is verdwenen ongeveer uit het publieke oog en in populariteit enorm daalt. En dat hebben we geprobeerd te analyseren aan de hand van een aantal dingen die ze heeft gedaan. Een hele stapel fouten die ze heeft gemaakt. Bijvoorbeeld door op Memorial Day, wat toch de dodenherdenking is, de Amerikanen een vrolijk weekend te wensen. Nou, hoe kan je zo van dat soort dingen? Dus hij heeft een paar hele domme dingen gedaan. En zo hadden we een lijstje gemaakt. En dan de relatie besproken tussen de staf van Biden en de staf van Harris. Die is slecht, dat is ook gewoon naar buiten. En ook de relatie tussen Kamala Harris en haar eigen staf. En ook de toon die ze af en toe aanslaat en ook tijdens de verkiezing heeft aangeslagen. En we hebben dus gekeken door de ogen van Joe Biden en kwamen tot de conclusie dat hij haar waarschijnlijk niet zo'n aardige vrouw vindt en wij eigenlijk ook niet. Het is wel een heel interessant mens.
Kijk.
Er staat ook nergens dat iemand aardig moet zijn om een geslaagde politicus te zijn. Maar we stand by our words.
Nou, waarvan acte. Dan toch wel ook nog even positief nieuws om mee te eindigen. 5 sterren van Kim E. 3108. Leerzaam en interessant. Elke week leer ik weer nieuwe en fascinerende dingen over mijn favoriete land. Ik luister tijdens het wandelen, omdat het wel lijkt of de podcast al langer duurt. Sorry, dit moet ik even opnieuw zeggen. Ik luister tijdens het wandelen. Omdat het wel lijkt of de podcast langer duurt, wordt mijn wandeling ook steeds langer. Win-win dus.
Nou, als ik het goed zie, zijn we nu precies 1 uur aan het babbelen, Jan. En ik zou zeggen, dank. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl.
Ja, en laat ook zoals altijd even weten hoe je naar ons luistert. Waar vinden we leuk? Dank voor het luisteren. Tot volgende week. En ik zet ondertussen die Thanksgiving Parade maar weer even aan. Dus ik zou zeggen, luister met me mee.
Veel plezier.
Debut of this year's parade.
And just for the fun of it, there's a bird's eye view.